leven van ons geloof en van de grootheid van het Lam. En toen we vanmorgen hierheen reden, toen werd ik ook echt heel echt bepaald ook bij het woord samenkomst. We mogen vanmorgen samenkomen. En tijdens de bidstond heb ik er ook over mogen bidden. Dat is ook dat wij ook zien naar het woord van God, als wij samen zijn, dat de Heer het ook zegent. Amen. Het evangelie is natuurlijk voor elk persoonlijke verlossing, maar de Heer wil dat we samen zijn. En als we dan samen zijn in het huis van de Heer, zoals deze ochtend, dan heeft het woord samenkomst nog een woord samen en komst. Betekent ook dat je gaat komen, is dus een keuze die jij hebt gemaakt. Die jij hebt gemaakt om het verlangen wat in je hart is ook tot actie om te zetten. Tot een daad om te zetten, naar het huis van de Heer te gaan. Om samen met je broers en zussen de Heer te ontmoeten en hem groot te maken. Amen. Wat een geweldig voorrecht dat wij, wat Roelof ook zei, in die vrijheid mogen leven in dit land. Dat wij samen ook openlijk en vrijheid over die grootheid van God mogen spreken. En dat we ook mogen zien, zoals Jesaja ook zegt, waar we voor de komst staan voor de kerst. Over die wonderbare raadsman, die vredevorst, die wij over een anderhalve week dat feest gaan vieren. En ik weet dat er heel veel, mag ik het zo zeggen, gedoe is over het feit van, ja, wat gaan we vieren, wat gaan we niet vieren. Nou, geloof me, ik ben blij dat wij in alle vrijheid ook het kerstfeest kunnen vieren. Dat we kunnen en mogen vieren de geboorte van onze, van mijn verlosser, van de Zoon, van de levende, enige levende God. De God die hemel en aarde heeft gemaakt, die zijn enige geboren Zoon als verlosser heeft gestuurd naar deze aarde. Amen. En dat we mogen weten dat Hij, die wonderbare raadsman, ook spreekt elke keer als wij samenkomen door het woord heen. En als wij het woord ook open, thuis waar dan ook, maar dat er gaat spreken in je hart en tot je hart, om jezelf een spiegel voor te houden, om te gaan groeien tot meerdere eer en glorie van zijn heilige naam. Amen. Wat een geweldig voorrecht dat Hij, deze wonderbare raadsman, vanmorgen wil spreken door het woord heen. Dat Hij ons wil vormen, dat Hij ons wil kneden, zodat wij gaan afleggen straks datgene, als wij in zijn hemelse heerlijkheid mogen komen, niet kunnen of moeten afleggen voor zijn troon. Dat we dat nu al kunnen en mogen afleggen. Dat is een voorrecht. Dat is een voorrecht. En vanuit het voorrecht, mag ik voor je hoor. Vanuit het voorrecht wil ik ook vanmorgen een woord met jullie delen uit Psalm 139. En die psalm is gewoon, het is een geweldige psalm. Er staat ook boven van Gods alwetendheid der vromen troost. Dus met andere woorden, God in alwetendheid, die gaat spreken tot de vromen, tot de mensen die weten bij wie ze mogen komen. Bij God, de schepper van hemel en aarde. Het is van David, een psalm die David heeft geschreven, lieve mensen. Psalm 139, en ik heb hem ook weer geprojecteerd, maar nu ga ik heel kort afstand nemen om ook duidelijk iedereen kan lezen, want het is een geweldige psalm. Ik denk dat de meesten hem wel kennen over het feit van de geboorte. Dat God ons heeft gekend, dat God ons heeft gewild en in de moederschoot heeft verweven. Daar begint het al mee. Maar we gaan vanmorgen een ander aspect gaan we vanmorgen toelichten. Ik heb deze, oh ja, dat moest ik niet vergeten, met klem moest ik jullie de groeten doen uit Doetinchem. Daar mocht ik verleden week, mocht aan je en ik mocht er heen te spreken. En ook deze preek heb ik daar ook meegenomen, hebben we besproken. Hebben we gezien wat de Heer ook zegt vanuit deze geweldige mooie psalm. Psalm 139, vanaf 1 tot en met 24. Het begint al met die geweldige woorden. Heere, Gij doorgrondt en kent mij. Dat is eigenlijk vandaag ook de tekst die we willen gaan behandelen. We willen gaan behandelen, we gaan straks zien wat de Heer wil zeggen met deze geweldige woorden. Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. Met al mijn wegen zijt gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong. Of zie, Heere, gij kent het volkomen. Gij omgeeft mij van achteren en van voren. En gij legt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven. Ik kan er niet bij. Waarheen zou ik gaan voor uw geest? Waarheen vlieden voor uw aangezicht? Steeg ik ten hemel, gij zijt daar, of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponden, gij zijt er. Nam ik vleugelen van de dageraad, ging ik wonen aan het uiterste der zee, ook daar zou uw hand mij geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen. Zeide ik, duisternis mogen mij overvallen, dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis verbergt niet voor u. Maar de nacht ligt als de dag en de duisternis is als het licht.
Voor ik verder ga, wat me heel erg aanspreekt, is eigenlijk de wanhoop die David ook uitspreekt van wat hij ook doet. Hè? En dan proef je ook een soort van wanhoop. Wat is het voor mezelf herkenbaar als ik soms vanuit mijn wanhoop ook dingen doe of op een weg wandel. Ik zeg, Heer, ik weet het niet, ik zie het niet. Maar dat David ook zegt in deze woorden, wat ik ook doe, Heere, hè, wat ik begon, gij doorgrondt en gij kent mij. En ook al is het nacht, maar dan is nog de dag. De duisternis is altijd licht, omdat je mag weten, God is bij mij, zegt David. Want gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid. Wonderbaar zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer wel. Mijn gebeente was er u niet verholen toen ik in het verborgene gemaakt werd. Gewrocht in de diepte van het aardrijk, uw ogen zagen mijn vormloos begin. In uw boek waren zij allen opgeschreven, de dagen die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. Dat is geweldig, hè? Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God, hoe overweldigend is haar getal. Wilde ik ze tellen, zij zijn talrijker dan het zand. Als ik ontwaak, dan ben ik nog bij u. O God, dat gij toch de goddelozen ombracht. Gij mannen des bloeds wijkt van mij. Die arglistig tegen u spreken en uw naam tot leugen gebruiken, uw tegenstanders. Zou ik niet haten, heren, wie u haten? Niet verafschuwen wie tegen u opstaan. Ik haat hen met de volkomen haat tot vijanden, zei mij. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Toets mij en ken mijn gedachten. Zie of bij mij een heilloze weg is en leid mij op de heilige, op de eeuwige weg. We hebben het als laatste lied ook nog gezongen. Er werd ook uitgesproken dat het tot een zegen mag zijn. Dat wij de tranen op ons hart krijgen voor diegenen die tranen laten vloeien. Uit verdriet, uit eenzaamheid, uit wat dan ook maar. En het vertaald is eigenlijk ook heel eenvoudig. Heer, geef ons die liefde die uw Zoon Jezus voor de hele mensheid heeft weggedragen. Meegedragen aan het kruis op Golgotha. Die alles verdragende liefde, Heer. En vanuit die alles verdragende liefde zegt David ook. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. En toets mij en ken mijn gedachten. Oh, wacht even. Ja. Leid mij op de eeuwige weg. Nu gaat het even mis. Ja, je komt er makkelijk vanaf, hè? En dan zie je ook dat er een zelfkennis ontstaat bij David. Een zelfkennis omdat God onderzoekt David en hij kent David. En als je dit kennen in de meest oorspronkelijke zin wat beter pakt. En ik ben hier een dingetje vergeten. Dat God alles kent van David en weet. Dan is deze betekenis niet slecht. Dat God alles van David kent. En het gaat niet eigenlijk alleen om dat kennen van David, wat hij weet. Ik bedoel, we kennen heel vaak bekende mensen die we kennen. We weten ook welke weg ze lopen. Maar het gaat erom dat God zich bekommert om David en zich met David inlaat. En dan zie je ook dat God dus dieper gaat, een laagje dieper dan alleen maar het kennen. Wat David ook zegt in het woord, Heer, u kende mij al voor het begin van de aarde en ge hebt mij gemaakt in de moederschoot. Heer, en de dagen dat ik hier mag zijn, dat ik geformeerd ben, die zijn al bij u bekend, o God. Dat weet David, David weet dat. En dan zie je ook de gedachten die erachter liggen bij het kennen van David, bij het enorme diepe doorgronden van het kennen van David. En wat hebben we soms persoonlijk? Wat hebben we soms last van, ja? Dat we soms ook ervaren dat wij een weg opgaan, een weg die raar kan lijken. Misschien voor de wereld om ons heen, maar dat we ten diepste wel weten, Heere, dit is uw weg. De diepe gedachte erachter dat God in je hart spreekt, is dat we vanmorgen bij de koffietafel hebben we het erover gehad. Of bij de koffietafel, van tevoren bij de kop koffie. Is eigenlijk ook dat wij, dat is het verschil wat David ook zegt, dat het niet gaat alleen maar over gevoel. Want laten we ons leiden door ons gevoel, het is zo misleidend. En Anita zei het vanmorgen ook al zo mooi, van ja, als ik in een groep ben, dan moet ik soms nemen en soms moet ik geven. En ik geloof ook echt dat het ook een kennen is van God en het kennen is van jezelf. Het is ook, heb ik geschreven, een grondtoon uit de christelijke geloofsleer wat een mens aangaat. En dan zien we ook dat door het kennen van God, dit gaat leiden tot heilzame zelfkennis. En een zelfkennis niet van, ja oké, als iemand zo tegen me spreekt, dan word ik boos of ik word vrolijk. Maar dat wij een laag dieper gaan en dat we zeggen, oké, maar als iemand zo reageert naar mij en ik word boos, maar waarom word ik boos? En als ik ga zoeken vanuit het bron, vanuit het hart van God, en dan moet ik eigenlijk misschien wel 9,9 van de 10 keer zeggen van ja, ik word boos omdat die ander gelijk had met zijn of haar kritiek naar mij. Maar wat kunnen we soms slecht tegen kritiek? Ik wel. Ja, ik kan niet altijd even goed met kritiek omgaan, ben ik eerlijk in. Maar ik heb wel geleerd om het te gaan zoeken bij God. Heer, net als David, Heer, als u wilt dat ik heilzame zelfkennis krijg, dan moet ik omgaan met kritiek. En dan is het voor mij een zaak om te gaan onderzoeken, wat is de weg van de Heer hierin tot heilzame zelfkennis? Nou, dan kom je tot alle vruchten die het woord ook geduld. Oh, nog een lange weg voor mij te gaan. Ja. En dat is de heilzame zelfkennis. Want je ziet ook dat heilzame zelfkennis leidt tot rust. Een goddelijke rust die van God zelf afkomstig is. Als ik kritiek over me heen krijg en hij is terecht en ik hou mezelf een spiegel voor, dan word ik niet meer boos. Maar dan weet ik van iemand die me dat zegt, Roelof kan bij me zeggen, Wouter, joh, je hebt dit vanmorgen gezegd of gedaan. Nou, is dat wel verstandig? Ja, dan gaan we rebelleren, dan gaan we op reageren, dan worden we boos. En dan is ook vaak de reactie, ik ga wel bij de kerk weg. Maar zeg ik te veel? Zeg ik te veel? Jullie zeg ik te veel? Corrigeer me hier, mag. Maar het is vaak omdat er wordt geacteerd vanuit de rebellerende geest. Er wordt geacteerd vanuit de rebellerende geest, er is geen rust. Er is geen rust bij de mens die kiest voor de weg van die minste weerstand. Ik geloof oprecht als Jezus voor de weg van de minste weerstand had gekozen. Daar in die hof van Gethsemane, amen. Gethsemane, de wijnpers. Daar waar Jezus lag op dat moment dat hij wist dat God hem openbaarde de weg die hij gaan moest. Dan zag je dat Jezus bloed begon te zweten. Gethsemane betekent wijnpers. Je ziet ook het woord, hoe het woord vol wordt, vol. Heerlijk. En Jezus heeft niet de weg van de minste weerstand gekozen, maar hij is naar de Vader gegaan. En Heer, en die mogelijk Heer, moet ik deze beker kleden? Heer, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En Jezus is niet weggelopen. Maar die heeft, God zij dank, hem alle dank, alle eer, de moeilijkste weg gekozen. De onderste weg gekozen. Omdat hij wist dat hij een goddelijke rust kreeg. Omdat hij wist voor wie hij het deed en waarom hij het deed. En hoe kom je in die zalmende rust van God? En voor ons begint het met de acceptatie van het geweldige offer van de Heer Jezus aan het kruis op Golgotha. 1 Johannes 1 vers 9. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is het woord van God. Op deze manier, door het accepteren dat Jezus de verlosser is, krijg je die zalvende rust van God. Te weten wat er ook gebeurt, op het moment dat ik hier mijn ogen sluit, dan weet ik dat ik vlak daarna mijn ogen mag openen in het Koninkrijk van God. Daar waar mijn Heer, onze Jezus, onze woningen is aan het voorbereiden. Amen? Wat een geweldig voorrecht. Want we zijn gekocht en betaald. Met andere woorden, we zijn vrij door het offer van Jezus Christus. En ik heb ook geschreven dat dit gegeven het misschien wel zo moeilijk maakt. Namelijk de eenvoud van het evangelie. En vanmorgen wil ik echt hier steeds op terugkomen. Naar de eenvoud van het evangelie. We zijn als kinderen. Wij zijn kinderen van God, amen. We zijn kinderen van de Almachtige God door het offer van Jezus heen. Elke zonde is ons vergeven. Het is geen vrijbrief om te blijven zondigen. Maar ik geloof ook oprecht, kijk, dat is zo makkelijk om weer zo'n weerwoord te krijgen. Dus je mag maar zondigen. Nou, je hoort het mij niet zeggen, toch? Wat ik wel geloof, op het moment dat wij de Heer Jezus hebben geaccepteerd en aangenomen als onze verlosser, we zijn gedoopt en vervuld met de Heilige Geest, ja, dan zal de Geest ons ertoe bewegen om niet meer te zondigen. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet in zonde val. Ik wel. Ik ga bij mij geen dag voorbij of ik zondig. Misschien is het mijn laatste keer dat ik hier spreek, niet hoor. Maar ik wil eerlijk zijn. Er gaat geen dag voorbij dat ik zondig. Misschien stap ik straks in de auto rijd ik naar huis en rijd ik te snel. Ik hou me niet aan de wetten van het land. Wat zegt de Bijbel? Is het zo zwart-wit? Zo zwart-wit is het, lieve mensen. Doe ik het dan bewust? Nou, dat had hij misschien wel. Oké, okay, dat is een fout voorbeeld. Maar er zijn zoveel dingen. Maar we mogen weten dat wij zijn vrij door het offer van Jezus. Elke zonde is ons vergeven. En dat is ook de reden en de houding hoe wij naar God mogen gaan. Naar God mogen gaan zonder gevoelens van schuld en veroordeling. Met andere woorden, dat wij vrijmoedig, wel met respect en met eerbied. Laat het wel zijn. Hier, het woordje vrijmoedig wordt vaak vertaald en ook in wel best veel kringen waar ik toch ook wel kom. Als we met God gaan spreken, dan gaan we God. God heb jij. God gaat dat even. Ja, dat wij God gaan sturen en hem tutoyeren. Vergeet je niet, hij is wel de schepper van hemel en aarde. We hebben het gelezen, hij is de God die ons geformeerd heeft en die ons opgeschreven in het boek des levens, amen. En die voor het ontstaan van de aarde al wist van jij wordt geboren en de dagen heb ik al opgeteld in het boek des levens. Dat wij te maken hebben met een extreem heilige God. Het heiligste van het heiligste. En dat benaderen wij niet met je, jij of jou. En wij sturen hem niet, amen. Maar we komen, zoals het woord het ook leert, in geknielde houding nodig voor de troon van God. En dat is de vrijmoedigheid, hoe wij samen, Efeze 3 vers 14, 21, amen. Hoe wij samen naar de troon van God gaan, in alle vrijmoedigheid, knielende. En samen ook zijn naam aanroepen, omdat wij zullen gaan horen en zien wat de hoogte, de breedte, de diepte en de lengte van het kennen van de liefde van Christus Jezus is, amen. En in deze vrijmoedigheid, lieve broeders en zusters, lieve mensen, in deze vrijmoedigheid wil God gaan spreken en wil hij je laten zien dat je vrijgekocht bent door het fantastische offer van Jezus Christus aan het kruis op Golgotha. Want het is noodzakelijk om vrij te zijn. Het woord laat ook zien dat van de noodzaak om vrij te zijn. In de psalmen staat bijvoorbeeld ook, had ik in mijn hart onrecht op het oog gehad, de Heere zou me niet hebben gehoord. Onrecht, ik heb het ook opgeschreven, betekent niks anders dan dat ik me bewust ben van iets wat mij veroordeelt. Dus als ik naar God ga en eigenlijk al weet van Heer, ik ga dat doen, Heer, maar ik weet eigenlijk wel dat het verkeerd is. Dan zegt het woord ook, de Heer zal het gebed niet verhoren. De Heer zal het gebed niet verhoren, nieuw woord. En daarom zie je ook dat elke keer als ik in geloof tot God ga, zal de Satan er als de kippen bij zijn om jou te herinneren van, hey, moest even luisteren, hier heb je nog niet mee afgerekend. En de duivel is er als de kippen bij. En wat zijn we er bang voor en wat leggen we dat vaak negatief uit? Maar ik geloof alles wat in me is. De duivel is de aap van God. En ook dit stukje gaat God gebruiken ten goede voor zijn naam. God, de duivel is ook niks anders dan een werktuig. Op het moment dat wij naar God gaan, zal de duivel heel, ja, maar ho, even. Van naar mezelf ook iemand aan. Ho, Wouter, je hebt dit verkeerd gedaan. En eigenlijk zo, dankjewel duivel. Nu weet ik tenminste waarvoor ik naar God mag gaan. En wederom is het verlossende werk van Jezus hier weer in al zijn kracht wordt getoond. En de duivel is weer onder onze voet, lieve mensen. Het is noodzakelijk om deze vrijheid te ervaren in ons leven. En daarom ook, veroordeel jezelf niet. Als wij... Hoe ga ik je vertellen? Als we echt naar God gaan... En ik weet gewoon dat ik een onbeleden zonde heb, die nog niet beleden is. Hoe kan ik dan heilig, rein en puur voor God staan? Habakuk leert ons, 1 vers 13 volgens mij, Gods ogen zijn te rein om de zonde te zien. Zegt het woord letterlijk. Hoe denk je dat God dat stukje zonde waarvan jij nog wel bewust bent, dat God dat stukje van jouw hart zal zien? Wees daarom ook daarin ook vrijmoedig en ga zonder enige schroom naar de troon van God om die barmhartigheid en genade te vinden voor de troon van God. En ik wil hier geen circus optuigen. Ik wil ook in deze dienst geen circus optuigen door wat we vaak wel zien gebeuren. Ja, oh, heb je onbeleden zonde, kom maar naar voren. En eigenlijk wordt je gezegd, kom maar naar voren. En we trekken jou het boetekleed aan hier en nou ja, we gaan je kop eraf trekken. Maar ik geloof ten diepste dat het iets is tussen jou en God, tussen je hart en tussen God. En als je zo naar God gaat en je gaat je zonde belijden, Heer, uw tegenstander heeft mij gewezen op dat ene. Heer, en ik wil zo graag, Heer, dat dat rein wordt tussen u en mij. Dan geloof ik dat je barmhartigheid en genade vindt. Wat het woord ook schrijft, om genade om hulp te krijgen te gelegener tijd. En als wij met ons nood tot God gaan en God en de duivel wijst ons ergens op. En we beleiden dat gewoon in de intimiteit tussen jou en God in de binnenkamer van je hart. Maar volgt er vergeving. En we hebben gelezen. Er is vergeving door het offer van Jezus. Eenvoud. Eenvoud, weet je nog? De moeite van het evangelie is de eenvoud. Vaak krijg ik ook, is het niks anders dan dat? Nou, zonder gechargeerd te willen, zonder beledigd te willen zijn. Ja, niks anders, niks meer is het. Naar God te gaan, Heere, ik heb spijt, Heere. Heere, geef mij uw kracht, uw genade, barmhartigheid, Heer. En uw zonde is vergeven, zegt het woord. Eenvoud van het evangelie, lieve mensen. De eenvoud van het evangelie is tevens de kracht van het evangelie. Markus 9, vers 13, 23. Markus 9, vers 23. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Gelooft. Geen toeters en bellen. Niet op Facebook, vanmorgen ook gezegd. Niet, en vanmorgen in de auto ook. Niet op Facebook zeggen, oh, ik ga daar spreken en geweldige wonderen. Want kijk wat ik mag doen voor de Heer. Of ik ben daar geweest en de Heer heeft mij deze gave gegeven voor genezing. Oh, doven zijn, blinden zijn. Ja, geloof me. Ik geloof in goddelijke genezing. Laat het wel zijn. Ja? Maar als jij je zo duidelijk wilt proclameren, als die geweldige godsman slash vrouw, ja, die dat heeft gegeven, dan wil ik je uitnodigen, ook hier in Heerenveen, in Leeuwarden, Groningen, elke grotere stad, of misschien het dorp wel, heeft een ziekenhuis waarin mensen ziek zijn, amen. En die deze genezing wel willen hebben. Maar het gaat om de puurheid van het evangelie. Ja, om de eenvoud van het evangelie. Het is de barmhartigheid en de genade van God. En God geeft op zijn tijd en op zijn manier. En ik geloof ook werkelijk dat God genezing geeft. We hebben het zelf mogen meemaken. Genezingen van hersentumoren, van doofheid wat wegging. Ja, maar niet omdat wij het zo graag wilden. Maar omdat het God zei, en nu is het mijn tijd. En ik gebruik jou, ik gebruik jou, ik gebruik jou of ik gebruik jou... De juiste tijd en gelegenheid om zijn kracht te tonen, amen. En ik geloof vanuit die nederigheid, lieve mensen, lieve broeders en zusters, dat God zijn kracht gaat tonen. En we leven in een tijd waarin de geest van rebellie gewoon ontzettend sterk is. Agab en Isabel, die gaan door de kerk. Ja, maar wij verbreken deze machten in de naam van Jezus, amen. En het gaat om puurheid en puur het evangelie van Jezus Christus. Wat zal worden gehoord in de kerk van Jezus Christus. Niks en niemand anders dan het eenvoud van het geloof. Dat Jezus Christus de verlosser en de zaligmaker is. En dat door hem alles mogelijk is voor wie gelooft. Amen. Geen poppenkast. Geen religie maar relatie. Wat Lia zei. Geen religie maar relatie. met de eeuwigdurende liefde God door Jezus heen en zijn Heilige Geest. Oh yes. Daarom ook laat zonde los. Als je dat ook weet, van dat het is, laat het los, breng het bij God, maak het niet groter dan het is. Hou op met zelfbeklag. En ga ook niet naar voren in de kerk. Als je het wilt, jongens, het podium is vrij hoor. Als je denkt dat je hier wilt lopen kroelen, dat dingen, doe het. Ja. Het zal mij een voor zijn. Maar ga naar God zoals jij wilt, dat jij naar, wilt dat jij naar God wilt gaan. In alle vrijmoedigheid. En vraag God om vergeving. Vraag God om kracht. Amen. Om kracht voor je leven, voor de kerk van Jezus Christus. En waarom heb ik het steeds over de kerk? Omdat ik geloof met alles wat in me is, dat dit het huis van God is. Amen. En dat vanuit het huis van God de kracht van God zal worden geopenbaard aan de wereld. En niet door evangelische cowboys, vergeven met taalgebruik, maar die denken beter te weten. Maar door de kracht van in het huis waarop ook Jezus zegt, Simon Petrus, op deze rots zal ik mijn huis bouwen. De kerk van Jezus Christus, dat is waar ik in geloof, lieve broeders en zusters. Dit is waar ik in geloof. Oh yes. Geen podium, maar kruis. We hebben het vanmorgen gezongen. We vragen geen rijkdom, we vragen geen macht. Heer, maar breng ons als erfdeel het dwalende thuis en laat ons dragen dat kruis. Geen podium, maar kruis. Je ziet er ook dat ook David ook boven Satans pogingen stijgt om voor de veroordelingen. Johannes geeft dezelfde gedachte weer. Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem, omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat hem geweldgevallig is. Als jouw hart jou veroordeelt, dan ben het niet jij. Oh, nou, dan ga ik te snel. Maar dan is het de Satan. Die probeert jouw vrijmoedigheid erover. Jouw vrijmoedigheid erover. Gisteren heb ik iets vervelends meegemaakt. Iets erg vervelends. En ik was gisteren best wel even van de leg. Ben ik eerlijk in. Ik heb vanmorgen gesproken met Anje, weet je. Anje wist wat er gebeurde. Ze steunt mij enorm. Maar toch moet je door je eigen ding, moet je zelf heen, toch? Vanmorgen zei Anja. Het ligt achter ons. We gaan naar voren. Dat wat door die ander mij was aangedaan. Weet je, vergeef het. Maar ga naar voren. Daar ligt mijn toekomst. Niet achter mij. En dan krijg je vrijmoedigheid. En mijn hart heeft me niet veroordeeld. Omdat Satans poging mislukt is. Oh yes. Oh yes. De kerk van Jezus Christus, lieve broeders en zusters. De kerk van Jezus Christus. Vergis je niet in deze kracht. En daarom ook. Zie je ook dat mensen die zonde niet loslaten, zonder en, negatieve dingen gewoon ernstiger, groter maken. Maken die negatief denken dat overgeneraliseert. Ze maken zaken groter dan ze feitelijk zijn. Je ziet ook dat Satan handig gebruik maakt van het feit van mensen die nog leven in zonde en die het rebellie met zich meedragen, manipulatie en dat soort dingen. Eigenlijk die Jezebel en Ahab met zich meedragen. Zie je ook dat die enorm bezig zijn om dingen die gebeurd zijn groter te maken. Ja, en nu leven Roelof van Jelly best wel een beetje in de picture hier in de gemeente. Oh, Jelly, kijk maar, dan denk ik, gaat hij weer? Maar het is niet anders. Die ondeugende glimlach van jouw man dan, als ik jouw naam noem. Echt. Maar dan is het, oh, Roelof, je hebt een blauwe stropdas om. Ja. Ik maak het heel groot, want ik wilde toch dat je een geel om had. En we gaan, het is een probleem dan, hè? Ik chargeer, dat weet ik. Maar we gaan het groter maken. We gaan niet zeggen, Roelof, ik had verwacht in geel, want we hebben het verleden week afgesproken. Een blauwe man, maar die staat je ook goed. Yes, geweldig. Nee, zaken worden groter gemaakt, want er wordt gereageerd uit overgegeneraliseerd uit de problemen. Die worden groter gemaakt, want het is voeding uit de tronie, uit het gedachte van het rijk der duisternis. Als je weet dat we door Gods genade en door vergeving van het zondeoffer aan het kruis van Jezus, zijn gekocht en betaald, dan weten we ook dat onze zonden vergeven zijn. En dan verleven we uit genade. En dan accepteren we ook dat er een keer wat fout gaat. En we melden dat wel. Ik wil niet zeggen dat je zo behoort te bagatelliseren. Ja, we doen het maar onder het kleed. Weet je, dat akelige kleed van die mantel der liefde wordt het dan genoemd. Nee, je gaat wel dingen uitspreken. Je gaat zeggen, Jelly, Dori, zo. Kunnen we het even over hebben? En ik ken Jelly inmiddels zo goed, want we hebben best wel lange gesprekken gehad, ja, dat ik Jelly ook heb leren kennen als een vrouw die ontzettend profetisch is. Dat wil ik wel even benadrukken hier. Oh, ik heb mijn kop straks van me rondgetrokken. Maar die ontzettend profetisch is, maar die ook heel duidelijk benaderbaar is als je gewoon komt met feiten en argumenten. Zegt van Jelly, ik ben daar tegengekomen. En dan zijn Roelof en Jelly mensen die met een open oor luisteren en samen met jou gaan zoeken naar oplossingen. Omdat er wordt gereageerd vanuit liefde. En dit stel, dat geeft zo'n liefde terug. Ja, Jelly, ik heb het over jullie. Roelof. Deze mensen krijgen veel modder over hun, vergis je niet. En waarom? Omdat ze volgen de voetstappen die Jezus heeft gezet. En wat werd er tegen Jezus gezegd? Jij spreekt niet uit de bron van God, maar je spreekt uit de bron van Satan. Dat wordt de fariseeën gezegd. Maar wie was de verlosser? Jezus. Wie volgen Jezus? Ja, jullie, Roelof en jullie. Dat was een zijweg. En daarom ook, rechtvaardig of niet, we gaan eerst uitzoeken of ik wel ten diepste bewust ben van het feit dat ik rechtvaardig ben. En als ik weet dat ik gerechtvaardigd ben met zijn rechtvaardigheid, wat de waarheid is, dan weet ik ook dat geen enkele veroordeling van Satan mij ooit nog kan raken. Dan weet ik ten diepste, ik ben vrij. En dat wil niet zeggen dat er geen ellende over je heen zal komen. Ja? Geloof me, ik weet ten diepste, en dat klinkt arrogant, maar dat durf ik te zeggen. Ik weet ten diepste dat ik vrij ben, samen met Anja en met mijn gezin, met mijn kinderen. Zijn wij vrij. Maar zo'n dag als gisteren, wat mij gebeurt, dat raakt mij wel. Dat raakt me, dat doet mij verdriet. Gebeurt iets in mijn familie, wat me erg heeft gekwetst. Gebeurt iets, en dan zeggen we, nou, ik ben vrij. Gebeurt er, wat leuk, ik ben diep gekwetst in mijn hart. Bloemetjes, bijtjes, la. Nee. Ik heb gisteren gewoon een piepdag gehad. En dat raakt me. Maar waar het mij om gaat, is dat ik ten diepste wel weet hoe het mij ook raakt. Ten diepste weet ik in de basis van mijn primaire DNA, weet ik ben gekocht en betaald door het bloed van Jezus. En wat er ook gebeurt, ik ben vrijgekocht en ik mag ooit wonen in het hemels vaderhuis wat gebouwd is door mijn verlosser, door Jezus Christus. Amen. Wat er ook gebeurt. Niet alles is even leuk. Absoluut niet, toch? Nee. Niet alles even leuk. Nee, ja, topper. Moet je maar wennen. Ik spreek niet vaak, maar als ik ben, alle mensen zijn altijd aan de beurt. Topper. Niet is alles even leuk. Maar wat ik wel weet, is wat er ook gebeurt, ik ben vrij. En vanuit die vrijheid wil ik leven, lieve broeders en zusters. Oh yes. Weet je... Ik ben nogal erg vrijmoedig in mijn geloof. Ook op mijn werk. Heb ik het altijd gehad? Nee. Maar de laatste paar jaren wel. En ik heb er gewoon piep aan wat men van mij vindt. Als ik spreek dat ik een gelovige ben, dat ik een kind van Jezus ben. En weet je wat het verschil is? Mensen krijgen respect voor me. Ik heb geen respect, ben ik heel eerlijk, ik heb er geen respect voor als ik mensen zie die een beetje met één voet in de wereld en met een andere voet bij God staan. Maak een keuze. Maak een keuze. En weet dat je vrijgekocht bent door het bloed van Jezus. Amen. En dat is waar het evangelie om draait. Vrij te zijn in Jezus. Maar wat is vrijheid? Als we kijken naar de wereld, wat de wereld verstaat onder vrijheid. Dat is ongeveer deze punten die de wereld zegt dat vrijheid is. Niemand die je vertelt wat je moet doen. Hé, dat is een mooie. Dat is de wereld die het zegt. Niemand gaat je vertellen wat je moet doen. Dat is absolute vrijheid. Kunnen doen wat je fijn vindt. Ah, wat voor voorbeelden willen we vandaag aan de dag? Als je kijkt naar de tv.
Ik heb er verleden week ook nog over. Hé, daar gaat mijn kleine vriendin. Verleden week nog over gesproken. Ze kijkt naar de tv. Reclamespotjes voor ik weet die namen niet eens van die. Help me even. Die oproepen tot vreemd gaan.
Second love.
Hoe?
Second love.
Second love. Ja, nee. Johannes. Ja, ik wil hem hebben. Ja, goed zo. Nee, maar het is wel zo. Second love en dat soort. Nee, maar het is gewoon. Wat je gewoon ziet. Is gewoon hoe vaak dit al wordt opgeroepen, hoe het maatschappelijk al gewoon wordt gemaakt door Second Love en andere namen van al die websites of telefoonrotzooi, die oproepen tot vreemd gaan. Ah joh, je hebt een gelukkige relatie, een fijn huwelijk, maar ach, de spanning. Nou geloof me, ik daag je uit, als je het spannend wilt hebben, ja, ga met het woord van God op straat. Dat is pas spannend. Ja, want dan ga je kijken wat spanning oplevert. Mijn woord leert mij om trouw te zijn aan mijn gezin, aan mijn vrouw. Met liefde. Nu heb ik het heel gemakkelijk. Ik heb de liefste vrouw ter wereld. Sorry dames, maar die heb ik toevallig. Mannenbroeders, jullie, maar ik heb de liefste vrouw ter wereld. Oh, je krijgt dat weer strik, jongen, nou toe. Maar ik meen het wel trouwens. Dus doe maar wat je fijn vindt. Want, zegt de wereld, dat is vrijheid. Geen beperkingen hebben. Nou, ook weer zoiets. Nou, ik hoef niet uit te leggen, hou maar op. Geen verantwoording af hoeven te leggen. Ja, doe wat je wilt, geen verantwoording afleggen. Heb maar een grote mond tegen de oudere mensen. Ja? Wees maar onfatsoenlijk tegen het gezag. Wees maar onfatsoenlijk tegen de hulpverleners. Ja? Die jongens en die vrouwen die hun leven soms in de waagschaal stellen. Brandweermannen, ambulancepersoneel, ja? EHBO'ers, noem ze maar op. Ja? Die hun leven soms in de waagschaal stellen om iemand het leven te redden. Of iemands leven te verzorgen dat het niet erger gaat worden. Ja? Hoe die mensen worden behandeld en in elkaar geslagen, vernederd en bespot. Ja? Want we hoeven toch geen verantwoording af te leggen. Huh! Ik ben groot, ik ben stoer. Geen verplichtingen hebben. Ook weer zo mooie. Ik heb helemaal geen verplichtingen. Toch? Geen verantwoording, hoef ik ook geen verplichtingen. Ja? Ik moet trouwens wel even geld hebben. Ik maak het vaak mee op mijn werk. Hè? Dat is niks degeneraliserend, maar wat ik vaak zie is toch bij echt die jonge gastjes. Ja? Maar ik hoef geen verantwoording af te leggen. Ik heb ook geen verplichtingen. Hoezo twee ploegen? Hoezo 's morgens 5 uur beginnen? Dat is toch vroeg? Ik kom wel om 7 uur. Maar ik wil aan het einde van de maand wil ik wel even die ploegentoeslag hebben. Ook al heb ik een maand lang in de ploegen gewoond. Want immers, dat heb je toch beloofd? Klinkt heel, heel zwart, maar zo, dit maak ik echt mee, hè? Je knipt, je zult het herkenbaar nemen aan. Ja, maar dit maak je mee, hè? Onafhankelijk zijn, geld genoeg en van niemand iets nodig hebben. Nou, dan kom je weer op hetzelfde. Ik wil wel in mijn grote, dure auto of op een scootertje rijden. Ja, ik wil onafhankelijk zijn. En ik wil van niemand iets nodig hebben. Alleen wat ik van jou nodig heb, doekoes. Ping, ping. Money, geld. Dat heb ik wel van je nodig. Ja. Maar is toch hetzelfde ook in christelijk Nederland? Van die schreeuwlelijkers die op het podium staan te schreeuwen. En weet ik het. En dan allemaal die grote wonderen en teken waarvan je helemaal niks terugziet. Ja, maar die wel in de bediening van de Heer leven. Maar je moet toevallig wel even zoveel overmaken. We hebben weer zoveel miljoen nodig. Houd toch op, alsjeblieft. Houd toch op. Jezus zegt, als ik terugkom vind ik nog het geloof. Kijk, geloof vindt hij volop. Maar vind ik nog het geloof. Het woord van God. Kortom, alles mag en niets moet. Amen? Dat is wat de wereld zegt. Omwille van de tijd ga ik ietsje sneller heen. Maar in de Bijbel betekent vrijheid iets heel anders. Sterker nog, wat de wereld vrijheid noemt, wordt door de Bijbel gekenmerkt als slavernij aan de zonde. Een grotere tegenstelling kun je eigenlijk ook absoluut niet vinden. En dat gaan we ook zien, wat de Bijbel verstaat onder vrijheid. En dit is het woord van God, lieve mensen. Ik heb net de wereld laten spreken. Nu laten we het woord van God, Jezus Christus. Amen. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord is bij de mensen gekomen. Dus Jezus Christus, zijn we het daarover eens? Ja. Nu gaan we Jezus laten spreken. Wat zegt Jezus, wat is vrijheid? Te beginnen, waarvan ben ik vrij? Dat is wat Jezus als eerste zegt. Waarvan ben ik vrij? En ten tweede, met welk doel ben ik vrij? En dan gaan we zien dat de Bijbel een aantal antwoorden geeft. En dat het wat het betekent en duidelijkheid geeft om vrij te zijn in Christus Jezus, lieve mensen. En dan gaan we gaan, kom vanzelf, wees niet ongeduldig. En daarom zegt ook dat we vrij van Gods toorn zijn, want de Bijbel zegt dat alle mensen van zichzelf zondaar zijn. En dat God een rechtvaardig oordeel over iedereen heeft. Maar, zegt het woord, wie zijn vertrouwen op Jezus heeft gesteld, die zijn vrijgekocht. En dan kunnen wij straffeloos voor de troon van God komen te staan. En dit gaat gebeuren, hè? Dit is geen fictief iets. Hier komt iedereen voor te staan, voor die troon van God. Vergis je daar niet in. God, Jezus, heeft alle zonde en alle vuilheid van zijn leven op zich genomen. God ziet ons dus in Jezus alsof je nooit eens zonde gedaan hebt. Die Christus heeft ons vrijgekocht en er staat ook geschreven in het woord van God. Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, Galaten 3 vers 13. Dit is wat Jezus heeft betaald om ons zijn vrijheid te laten delen met jou, met mij, met ons, lieve mensen. Want sterker nog, er is meer veranderd dan dat alleen je zonden zijn vergeven. Je bent een nieuwe schepping geworden. Je bent overgebracht uit het rijk van de duisternis, ben je overgebracht naar het koninkrijk van God. Je bent een kind van God en we hebben gezien dat de machten van de duisternis geen macht meer hebben op je leven. Sterker nog heb ik ook gezegd, we hebben niet meer te maken, dat we niks meer te maken hebben met zonde, dat we niet tegenkomen, we komen er tegen, onrechtvaardigheid en dat soort dingen. Maar het feit dat wij soms nog dingen ons hebben, dat we zeggen van, oh, de hemel is van koper en ik kan ergens niet bij komen, is puur zang genomen, omdat je zelf de gelegenheid aan de duivel om jou te bewerken. De kracht van de duivel is net zo groot die jij hem geeft. Ga je met de duivel in gesprek, dan is zijn macht oneindig groot. Gaan wij zoals het woord ons leert, met de duivel communiceren door de dingen op een briefje te schrijven en aan onder onze voetzool te plakken en te zeggen van duivel, dit is wat het woord ons leert. De duivel is onder de voet van God. Amen. Dan verbreek je de macht van de Satan. En dan word je vrij en zijn macht is weg. En dan zijn we vrij van de macht van de duisternis. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Want de zonde zal over u het heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder genade. Dit zijn de woorden van Christus Jezus die hier spreken, lieve broeders en zusters. Hij heeft de overheden en machten ontwapend, die openlijk de schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand en niets zal u schade toebrengen. Verblijd u niet, echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Dit is wat ik net bedoelde. En niet dat de podiumdrift van kijk mij eens als geweldige spreker of als noem het allemaal maar op. Maar dat we blij zijn dat wij mogen weten dat onze, jouw, mijn namen zijn opgeschreven in het boek des levens. Die is in de handen van God. Dat is het mooiste wat er is. En dan zijn we vrij van allerlei dingen die ons kunnen binden. En dat is wat het verschil wat de Bijbel ons leert. We zijn vrij van angst, van bezorgdheid en van negatief denken. Want dat maakt je leven kapot. Angst en negatief denken en bezorgdheid maakt je leven kapot. Negatief denken of negatief zijn. Het maakt jouw leven kapot. Het maakt de kerk waar je bent, maakt het kapot. Als je toegeeft, ja. Dat maakt kapot. Oh, de muziek stond te hard. Oh, de preek was te lang. Oh, de verwarming was te hoog of te koud. Oh, de koffie was niet van. Oh, geweldig. Geweldige aanbidding. Ja, als het iets te hard stond, ach, weet je, zing ik wat harder mee, klinkt het wat zachter. Ja, ja toch. Duurt de preek te lang. Ach, doe even 5 minuten een dutje, joh. Weet je. Daarna is het dan toch een korte tijd in. Benader dingen gewoon positief vanuit het woord van God. Verbittering en wrok. En daar waar jij verbittering toelaat in je hart en wrok, ja, nou geloof me, die woont gratis in jou, hoor. die woont gratis in jou. En die neemt echt zijn ruimte wel in. Want die begint met die pink, maar die eindigt met de hele hand. En die maakt je leven kapot. Nou, 10 jaar geleden heeft hij of zij dat tegen mij gezegd. Hallo. Kleuterniveau. Gaat wel heel snel. Nou, laat me staan. Anderen niet kunnen vergeven. Verslaving, alcohol, drugs of pornografie. Negativiteit, kritiek of roddel. Rebellie of koppigheid. Gevoel van minderwaardigheid. Dat is ook zo mooi. Gevoel van minderwaardigheid. Hoe kan er nou in dit rijtje staan? Nou, gevoel van minderwaardigheid, lieve mensen, maakt je leven kapot. Ik ben ervan overtuigd, zoals we ook hebben gelezen in Psalm 139, wat God ook zegt, wat David ook zegt over God. God kende jou al voor het ontstaan van de wereld. God heeft er behagen in geschept. Die heeft er plezier in gehad om jou het leven te geven. Zal God aan jou het leven hebben gegeven om je te laten denken dat je niks bent? Nee, imiteer toch? Nou. Oh my Lord. Geweldig. Dus minderwaardigheid, lieve mensen. Oh, ik ben niet goed genoeg. Ja. Verbreek het. Verbreek het. Verwar het niet met eigen wijsheid. Of met verkeerde trots. Maar je mag best trots op jezelf zijn. Immers. Als wij al weten dat God jou voor het begin van de schepping heeft gewenst. Ja, en dat God er zo'n plezier in heeft gehad. Hallo, mag ik heel even uit die 5 minuten slaap komen. Als God het zoveel plezier heeft gegeven. Dat hij heeft gezien. Dat jij verloren zou gaan. Oh, dacht God. Mijn geliefde zoon of dochter gaat verloren. Door de fout in het paradijs. Oh. Maar weet je wat? Ik heb haar zo lief. Ja, jou. Ik stuur de Heer Jezus. Yes. Super. Ik stuur de Heer Jezus. Om jou te redden. Zo lief vindt God jou. Mooi, hè? Hé, hey, is hij mooi of is hij niet mooi? Is hij mooi? Zoveel houdt God van jou. Zoveel houdt God van jou, dat hij zijn enige geboren zoon, hallo, even wakker worden, dat hij zijn enige geboren zoon aan het kruis heeft laten gaan, als vloek tussen hemel en aarde. Hoezo minderwaardig? Mensen, sta op, laat je zien en laat je horen wie je bent. Een kind van God, amen. Een kind van God en wees trots op jezelf. En de mooiste, want de mooiste is natuurlijk een beeldspraak, de mooiste tussen, die mag je zelf invullen. Wat jouw leven kapot maakt aan negatieve dingen, waaraan jij gebonden bent. Wat ik net zei, breng het straks, mag nu, mag straks, mag morgen, wanneer het jou past. Breng datgene wat jou bindt. Schoon is open en bloot, thuis, hier, in je hart. Leg het op je hart en breng het naar God. En zeg, Heer, dit is wat me plaagt. Heer, ik ben soms wel eens bang. Dat dingen mij overkomen, Heer. Dan, weet je, breng het maar bij God. Breng het maar bij God. Hij maakt je vrij. Hij maakt je vol. Hij maakt je trots. En je hoofd gaat omhoog. Je borst vooruit. Yes, ik ben een vrijgekocht kind van God. Door het offer van Jezus Christus. Want die sleutel van de vrijheid is het enige wat betaald is door de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha. Het is niks wat ik daar zou kunnen toevoegen. Sterker nog, als ik probeer toe te voegen aan het werk van Jezus, Openbaringen eindigt ermee. Ik zou vervloekt zijn. Ik zou vervloekt zijn. Dus met andere woorden, en je mag lachen, ik bedoel het echt niet grappig. Maar met andere woorden wil God niks anders zeggen van jongens, hang je hangmat op. Ga lekker in die hangmat liggen onder de palmbomen. Breek niet je heup. maar ga lekker ontspannen om.
Ga lekker ontspannen om in die vrijheid die Jezus voor jou heeft gekocht aan het kruis van Golgotha. Eenvoud van het evangelie. Niks meer en niks minder. Genieten. En dat je niks hoeft te doen om het te verdienen. Alleen maar in je hangmat. En God danken. En weet je, dan komt de honger wel om te gaan, om naar de gemeente te gaan. Om in groeigroepen, studiegroepen, celgroepen, gebidstonden, wat jullie ook maar hebben, om daar mee te werken. Om het leidersgebeuren hier, de schouders samen onder te zetten. Om vrij te zijn in Christus. En daarom is de sleutel tot volledige vrijheid, is je volledig toe te vertrouwen aan Jezus. 100% leven vanuit zijn genade. En dat betekent dus ook, dat je mag, ik heb een hekel aan het woord moeten. Ja, dat is maar één moeten, dat is ontmoeten. Ja, ik moet niet naar God, ik mag God ontmoeten. Ja, hé, dat is mooi hè. Dus ik mag hem ontmoeten, dus eigenlijk is het woordje moeten wordt aan de kant gedaan. En ik mag hem ontmoeten, maar soms moeten dingen wel. Soms wil ik ook zeggen, accepteer toch wie je zelf bent. Ja, ik weet het vervelend is als mensen aankijken, dan weet je, dan gaat hij weer komen. Maar het is nou een keer niet anders, broer. Maar ja, ik ben deze keer. Maar accepteer toch wie je bent, man. Ja? Je bent perfect. God heeft jou gemaakt. Je hoeft je niet te schamen. Ja? Je hoeft ook niet te denken van, ja, nou, ik sta daar niet, dus ik weet niet beter. Nou, ik wil wel ruilen, graag zelfs. Je bent goed. Goed wie je bent. Zoals je bent. Mooi en goed. Spiegels van de ziel, hè? Dat leer ik je elke keer weer. Wat zei je dat? Je ogen. Ja. Ik zie Jezus in jou. Leef 100% door je over te geven aan Jezus. 100%. Want een nieuw leven in Jezus betekent dat je oude leven is afgedaan. We gaan dus niet meer kijken, zoals ik gisteren deed, naar het verleden. Zo zie je, ik kan hier zo mooi vroom staan, hè. Oh, die Wouter weet het allemaal zo goed. Niet zo nee schudden, maar nee. Roelof toch. Maar weet je, nee, ik wil eerlijk zijn. Ik sta hier en dan kan het soms zo overkomen als je alles zo goed weet. Nou, geloof me, ik weet helemaal niks. Het enige wat ik weet is dat ik vaak de fouten ga. Dat ik gisteren naar mijn verleden keek. Maar dat God vannacht tegen me heeft gezegd. Lieve zoon, daar voor jou is jouw toekomst. Daar is vrijheid. En laat je niet beperken door je verleden. Maar leef naar de toekomst. Zodat je oude leven niet meer bepaalt wie jij bent. Het gaat niet van de ene dag op de andere dag. We hebben een compleet leven nodig om te leren gaan leven vanuit overwinning in Christus. En dat hebben we gewoon nodig. En dat nieuwe leven in Jezus. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. Want wij zijn burgers van een rijk in de hemel, waaruit wij ook de Heer Jezus als verlosser mogen verwachten. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Dit is een nieuw leven in Jezus Christus, lieve broeders en zusters. Een nieuw leven als hemelburger van God de Vader. En dan zien we ook dat onder Gods leiding de vrijheid die Christus je wil geven, gewoon ook een leven duurt. Er zullen dingen moeten worden opgeruimd in je leven. Ja? En soms worden de dingen opgeruimd in je bekering. Pas boom, direct. Maar geloof me, bij mijn bekering en bij mijn doop, dan zie je wel van die tekenfilmpjes, dan moet ik vaak aan denken, van die engeltjes met die bolle buikjes. Ik ben trouwens op dieet, mijn bolle buikjes weg. Maar dan met die tekenfilmpjes zie je die engeltjes met die toetertjes en die areoeltjes boven hun hoofd. Ik had ze niet om mijn doopbad heen. Jullie misschien wel, ik niet. Ja? Ik heb mijn hele leven nodig om dingen op te ruimen, om in die vrijheid te komen die God en Jezus met mij heeft bedoeld. Dat zie je ook in het boek Jozua. Jozua die staat voor de grens bij Israël. Het beloofde land. Het land is beloofd, toch? Christus heeft ons
in zijn, God heeft ons in Christus een nieuwe toekomst beloofd, toch? Wij staan dus aan die grens. Maar ook Jozua moest samen met het volk, moesten ze beslissingen nemen om over die grens te stappen. En als ze dat zouden gaan doen, dan zouden ze vrij leven. Maar ze moesten onder Jozua wel het land innemen. Zo is het ook aan ons om onder de leiding van Gods Heilige Geest stappen te zetten in geloof. In jouw eigen leven stappen te zetten. Heer, u heeft, dit is mijn toekomst. Heer, en daar wil ik naartoe. Dus we zullen toch betijden wij wel even uit je hangmat moeten. Om zelf stappen te zetten onder leiding van de Geest. Dat is wat God van ons vraagt. Stappen te zetten in geloof, lieve mensen. Want dan zul je gaan zien. Free. At last. Hij gaat echt als een vogel weg. Dat is wat ik geloof. Volledige vrijheid in Jezus. Alleen we worden gevormd, gekneed en geboetseerd. Onder de leiding van de Heilige Geest. Dag in, dag uit. En dat gaat met vallen en opstaan. En dat is niet altijd even makkelijk. Dat gaat onder tranen. Maar we hebben ook gezongen. Onder tranen zullen wij zaaien. Maar onder gejuich zullen wij oogsten. Amen.
Zegen uit te spreken. Wil ik graag u delen de bewustwording dat niet de zegen van mij komt. Maar de ada, het spreken van de Heer, als dienstknecht van de Heer, dat ik deze zegen mag uitdelen. Dat bemoediging, dat kracht en volharding voor de week die voor ons ligt. Van aan de volgende samenkomst, lieve mensen.
Zo, Vader, wil ik ook bidden, Vader, om voor uw troon te komen met deze gemeente, Vader. Vader, te bidden en te pleiten voor uw genade, barmhartigheid over ons allemaal, Vader. Over de week die voor ons ligt, Vader, willen we bidden voor kracht en bemoediging en voor troost, Vader. Vader, we bidden, Vader, voor de zieken in de gemeente, Vader, tot genezing, Vader. Dat uw genezende hand hen mag aanraken, Vader. Dat ze zullen worden opgericht in de naam van Jezus. Vader, voor de mensen met verdriet onder ons, Vader, voor vertroosting. Dat uw geest als een trooster ook deze week met hen zal zijn. Gedragen op uw handen, Vader. Gedragen door een engelenwacht. Vader, zo wil ik zijn met alle mensen, Vader. Wilt u zijn met alle mensen die deze week ingaan, de weg die we gaan naar werk, gezin, vrijwilligerswerk, welke weg dan ook maar, Vader. Om ons te zegenen, Vader, bij ons te zijn met uw Heilige Geest. En dat we mogen wandelen ook op de weg die uw Zoon voor ons is gegaan, Vader. Vader, geef ons kracht. Uit de naam van Jezus. Opdat wij in elke duistere tijd ook het licht mogen zien wat Jezus voor ons heeft aangestoken. Het licht van het eeuwige leven. Vader, dat we zo mogen weten, Vader, hoe diep ons dal ook is. Uw stok en uw staf, die vertroost ons. Zo, volk van God, mag ik jullie zegenen in de wonderbare naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen.